Marcus hoofdstuk 12 en dan vers 18 tot en met 27. Zal ik u dat voorlezen? Marcus hoofdstuk 12 vers 18. En er kwamen Sadduceeën tot hem die beweren dat er geen opstanding is. En zij ondervroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons toch voorgeschreven: indien iemands broeder sterft en een vrouw nalaat, doch geen kind achterlaat, dan zal zijn broeder de vrouw moeten nemen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. Nu waren er 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nakomelingschap achter. En de tweede nam haar en stierf zonder nakomelingschap na te laten. En de derde evenzo. En geen van die 7 liet nakomelingschap achter. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar tot vrouw gehad. Jezus sprak tot hen: dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet kent, noch de kracht Gods? Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar ze zijn als de engelen in de hemel. Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hen sprak en zeide: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levende. Gij dwaalt wel zeer. Nou, inmiddels hebben we al heel wat stukjes van het Marcus-evangelie doorgenomen. En ik weet niet meer precies, ik kan het wel nakijken, maar we zijn al zeker wel een jaar bezig met het boek Marcus. En het is heel mooi om heel rustig aan elke keer weer zo'n stukje te nemen en ook van te leren. Nou, we hebben de vorige keer ook gezien, de heer Jezus werd geconfronteerd met Farizeeërs. Dat zijn letterlijk de afgezonderden, die niet meededen, die als het ware zich zo afzonderden dat ze daarmee dachten dat ze de komst van de Messias ook konden bespoedigen en de mensen ook daar opmerkzaam op maken. We hadden te maken met de Herodianen, dat waren godsdienstige mensen die zich verbonden met de Romeinen en het ook goed hadden. Het waren eigenlijk een beetje overlopers die vanuit het Jodendom overliepen naar het Romeinse Rijk. En je had ook de Sadduceeën. 3 stromingen, de Sadduceeën, daar zal ik iets meer zo straks over vertellen. En er waren ook toen in het Jodendom heel wat stromingen, ook vandaag. Elke rabbi heeft alweer zijn eigen club in Israël. En er zijn heel veel stromingen in het Jodendom, maar ook binnen het Christendom. Heel veel stromingen. Maar als het erom ging bij Israël om zich samen te spannen tegen Jezus, dan hebben we gezien, dan is het heel eenvoudig om elkaar te vinden en vriendschap te sluiten. Dan weten ze elkaar wel te vinden. Eigenlijk wilden ze keer op keer de Jezus in een val lokken. En we hebben de vorige keer gezien dat de Jezus zei, toen ze vroegen van: moeten we de keizer belasting betalen? Dat de Jezus heel eenvoudig zegt: geeft de keizer wat van de keizer is en goden wat van God is. En toen hebben we gezien in het evangelie dat op een gegeven moment de Joden voor Pilatus staan en dat ze hem vals beschuldigen, want dan zeggen ze: hij heeft gezegd dat we geen belasting aan de Romeinen moeten betalen. Nou, dat is een valse beschuldiging, want de Jezus heeft het gezegd dat hij het wel moet doen. En ja, dat zien we heel duidelijk terug bij deze secten eigenlijk, die niets anders wilden dan de Jezus dwars zitten. Nou, dit keer, de vorige keer, komen ze naar hem toe en ze zeggen: meester, wij weten dat gij waarachtig zijt. Hè, dat kun je in vers 14 lezen. En dat gij u aan niemand stoort. En gij ziet de mens niet naar ogen. Zo allemaal de loftrompet. Maar nu helemaal niet. Geen mooie inleiding. Ze confronteren hem met een heel kunstig uitbedachte vraag. misschien ook wel goed om te weten dat al deze stukjes 4 dagen duren voordat de heer Jezus stierf. 4 dagen wordt de heer Jezus geconfronteerd met deze Joden die op allerlei manieren proberen een valstrik te zetten. En er staat ook heel typerend in Exodus dat als het paasfeest er is, dan moet een lam op de 10e van de maand apart gezet worden, van de anderen gescheiden worden, om te zien of dat lam geen gebrek heeft. Dus dan moesten ze 10 dagen van tevoren dat lam al reserveren. En dan moesten ze heel duidelijk zien van dit is een lam waar helemaal geen gebrek aan is. Nou, en dat vind ik zo mooi van de heer Jezus. Ze hebben 4 dagen geprobeerd om te kijken van is er gebrek aan Jezus? En uiteindelijk zei Judas, het is onschuldig bloed. Zei Pilatus, ik vind geen schuld in hem. En zegt het Sanhedrin, ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. De heer Jezus was volkomen zonder gebrek. Hij was het volmaakte lam. En dat zie je dus eigenlijk in deze periode vlak voor het sterven van Christus. Nu heb je ook, wat ik al zei, die Sadduceeën. Wat waren dat voor lui? Nou, die Sadduceeën, men gaat ervan uit dat die secte van de Sadduceeën ontstaan is onder de Griekse regering over Israël. U weet, er zijn een aantal grote wereldrijken geweest en onder andere voor het Romeinse wereldrijk was het Griekse wereldrijk. En onder de Grieken hebben de Joden ook geleefd. Het heeft eigenlijk te maken met, men zegt wel eens, een Griekse invloed in Israël onder de Joden. Om het een beetje moderner te zeggen, een Hellenistische invloed onder het Jodendom. De Grieken, die zeiden, de goden, die bemoeien zich helemaal niet met de mensen. De mensen die zijn aan hun lot overgelaten. En die... Er is een hele grote scheiding tussen de geestelijke wereld en gewoon de wereld waarin wij leven. Ze zeiden eigenlijk, de Griekse vrijheidsdenkers, die zeiden, het maakt allemaal helemaal niks uit. Die goden die zijn echt niet onder de indruk van wat jij doet. En het is een enorme kloof tussen de goden en de mensen. De Sadduceeën hechten veel meer belang aan het staatkundige van Israël, aan het staatkundige koninkrijk van Israël, dan aan het godsdienstige koninkrijk. Dat was helemaal niet zo belangrijk voor die Sadduceeën. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Tot mijn verbazing, En dat is eigenlijk heel wonderlijk, behoorden Caiaphas en Annas tot de Sadduceeën. Zij behoorden tot de Sadduceeën en het merendeel van het Sanhedrin hoorde bij de secte van de Sadduceeën. Het was een zeer grote secte en er was enorm veel vijandschap vanuit die Sadduceeën juist naar Christus toe. Maar ook later naar het evangelie. Ik zal u een paar lezen wat dat ook illustreert, of waardoor dat bevestigd wordt. Leest u maar in Handelingen 4 vers 1. Daar zijn Petrus en Johannes, die worden door God op een hele mooie manier gebruikt. Er is een verlamde genezen door Petrus en Johannes. Petrus houdt een toespraak. Er komen mensen tot geloof. Hij vertelt over de heer Jezus, over zijn opstanding. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofden van de tempel en de Sadduceeën zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Nou, dat is een van de dingen die de Sadduceeën absoluut niet geloven. Die geloven niet in de opstanding na de doden. Die geloven zonder meer, met de dood is het uit. Dat was de leer van de Sadduceeën. En die geloofden niet in de opstanding. Dat kun je bijvoorbeeld ook vinden in Handelingen 23, daar heeft Paulus te maken met zijn verhoor voor de koning. En dan zijn er Sadduceeën en Fariseeën die voor hem staan. En dan staat er in hoofdstuk 23 vers 8. Hoofdstuk 23 vers 8. Misschien vers 7 te beginnen. En toen hij dit zeide, kwam er tweedracht tussen de Fariseeën en de Sadduceeën. Dat is in vers 7 van Handelingen 23. En de menigte werd verdeeld, want de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is. Nog engel of geest, maar de Fariseeën belijden wel het een als het ander. Dus de Sadduceeën die geloven dus niet in een geestelijke wereld. Niet in engelen, niet in geesten, niet in de opstanding. Zij zeggen hier en nu. Hier moet je het maken. Dit is het leven en verder is er helemaal niets. En het was zo'n hardnekkige leer van de Sadduceeën dat op een gegeven moment Paulus daar zelfs in de gemeente mee te maken kreeg. Als u nog iets verder opslaat in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15. Vers 12. Want er kwamen mensen tot geloof uit de kring van de Farizeeërs, uit de kring van de Herodianen, maar ook uit de kring van de Sadduceeën. En die namen hun geestelijke, om bij zo, dat kan je bijna niet zeggen bij Sadduceeën, maar goed, ze namen hun bagage mee. En dat zie je wel eens meer, dat mensen zich aansluiten soms bij een kerk, en dan nemen ze hun koffertje mee, en vroeg of laat gaat het koffertje open. En dan komt het eruit. Nou, dat gebeurde hier ook. Er staat in vers 12 van 1 Korinthe 15, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? U snapt natuurlijk ook, hè, van dit zijpelde de gemeente in. Het vrijheidsdenken, het Hellenistische denken, het Griekse denken. Het is hier. En die goden die zitten daar in de hemel. Vandaar, dat begrijpt u nu waarschijnlijk ook wel, dat toen de Heer Jezus opgestaan werd, en die soldaten die kwamen bij het Sanhedrin, dat het Sanhedrin zei, ja jongens, maar als dit waar is, dan houdt het voor ons op. Dus ze hebben een leugen bedacht. En die leugen hebben ze verspreid, staat letterlijk in Matthäus, zodat ze absoluut niet in een opstanding zouden gaan geloven. Want als ze dat zouden gaan doen, ja, dan hield het voor Annas en Caiaphas en de hele groep van de Sadduceeën ook op. Goed, nou, wat ik eigenlijk zo wonderlijk vind hier in dit stukje, en zo schrijnend, dat is dat deze Sadduceeën een puur theoretisch verhaal ophangen. Want u moet echt niet denken dat dit echt gebeurd is. Ze hebben gewoon in de studeerkamer een soort verhaal verzonnen. Een man. Ja, een soort strikvraag. Gewoon iets van, we zullen eens eventjes, ja, eigenlijk is het zo, we zullen met dit raadsel of deze strikvraag de opstanding van Christus even goed belachelijk maken. We zullen het belachelijk maken. En ik denk dat ook wij daar soms mee te maken kunnen krijgen. Ik heb letterlijk wel eens contact gehad met een predikant die me echt in mijn gezicht uitlachte en zei, joh, maar Theo, jij denkt toch echt niet dat iets wat dood is weer gaat leven? Jij denkt toch echt niet dat de graven open zullen gaan? En dat uit de graven, ja, dat denken misschien occult mensen, maar dat gebeurt toch niet? En op de een of andere manier probeert men de kracht van God, de kracht van Christus, de wonderen van God, belachelijk te maken. En daar gebruiken ze zo'n leuk verhaaltje voor. He, zo gebruiken ze wel eens. U kent allemaal wel dat voorbeeld van God is almachtig. Nou, kan God dan ook zo'n grote steen maken die hij zelf niet op kan tillen? Als God almachtig is? Nou ja, zo hebben ze allerlei leuke verhaaltjes die ja, de majesteit van God naar beneden halen. Want almacht heeft niet zomaar te maken met dat God alles kan, want God die kan ook niet liegen. God die kan ook niet zondigen. Maar almacht heeft te maken met God kan alles wat hij wil. Wat overeenkomstig is met zijn wil. Dat is almacht. Nou, zo heb je ook vandaag mensen die de almacht van God, het woord van God, belachelijk maken. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Er staat letterlijk in de Bijbel van stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren. En de ene keert tot stof terug via een langzaam verteringsproces. De ander keert tot stof terug omdat hij overboord gevallen is van een schip en verdronken is. De ander keert tot stof terug omdat hij misschien op een brandstapel wel verbrand is. Of gecremeerd is. Maar dat is voor God en laten we alsjeblieft God niet klein maken. Of God niet belachelijk maken. Er staat in de Bijbel heel duidelijk, de graven zullen geopend worden, de doden zullen opstaan en dat er Jezus een oorzaak geworden is voor de opstanding van alle mensen. Dus niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen. Want in Openbaring 20 staat dat ook de ongelovige doden eens voor de grote witte troon zullen verschijnen. Zowel de grote als de kleine. Ze zullen uit, en daar staat letterlijk, de zee gaf de doden die in hen waren. De dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze stonden groot en klein voor de witte troon. Natuurkundig is het ook heel duidelijk, dat is een natuurkundige wet. Materie vervalt nooit tot niets. Er blijft altijd wat over. Zou raar zijn als er helemaal niks meer overblijft. Ja? En ik geloof wat dat betreft zonder meer dat God in staat is uit stof mensenleven te maken. En ja, als u daar iets over wilt lezen, dan kunt u op de website van de gemeente lezen waarom dat wij begraven en niet cremeren. Dat wij heel duidelijk willen laten zien dat mensen als een graankorrel in de akker gezaaid worden. Omdat wij geloven dat als je zaait, dan kijk je naar de toekomst. Dan doe je dat in het geloof. Dan doe je dat in de hoop van de opstanding. En crematie en verbranding, dat heeft puur een heidense achtergrond. En het heeft alleen maar te maken met vernietiging en het oordeel van God. En dat kun je in het Oude Testament heel duidelijk terugvinden. Ze misbruikten de Bijbel. Deze Sadduceeën misbruikten de Bijbel om de kracht van God te ontkrachten. Natuurlijk, het is heel bekend, en dat kennen we ook wel vanuit de Bijbel zelf, het zwagerhuwelijk. En een van de bekendste voorbeelden, dat was dan niet direct een zwagerhuwelijk, maar een van de bekendste voorbeelden is de rol van Boas. Omdat Rut helemaal alleen achterbleef. En om bij Rut een nakomeling te verwekken. Anders zou het haar ophouden. En dat heeft Boas gedaan. En daarin is Boas natuurlijk een prachtig mooi beeld van Christus. Die ervoor zorgde dat het niet uitstierf, het menselijk geslacht. Maar dat hij familie van ons werd. Dat hij vermogend werd. Dat hij betaald heeft. Dat is prachtig. Een zwagerhuwelijk. Nou, dat heeft God ingesteld. En dat is heel mooi. Maar als we dan kijken naar de reactie van de Heer Jezus. Laten we het even lezen hoe de Heer Jezus reageert in vers 24. In vers 24 staat, Jezus sprak tot hen. Dwaalt gij niet daarom dat gij de schrift niet kent, noch de kracht Gods? Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, worden zij niet ten huwelijk genomen, maar ze zijn als de engelen in de hemel. Nou, u weet dat de Mormonen geloven dat als een huwelijk gesloten is in de tempel van Mormon, dat het huwelijk ook in de hemel voortgezet wordt. Dat is een eeuwig huwelijk. Nou, in Matteüs 24, hier staat, en zij worden niet ten huwelijk genomen, zij huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Er staat een heel mooi vers in Matteüs 24 hierover, over de tijd vlak voor Noach. Maar ook de tijd waar ook wij in terechtgekomen zijn. En daar gebruikt de Jezus diezelfde opdracht, uitdrukking. In Matteüs 24. Daar staat in vers 38. Matteüs 24, vers 38. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, en dan staat er huwende en ten huwelijk gevende, en dat komt dus zo mooi, tot op de dag. Dan houdt het op. Huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag. En dan komen we in het volmaakte. Dan is het niet meer zo dat je man van je vrouw bent, of dochter van je moeder. Ja, dat klinkt misschien heel vreemd en heel onnatuurlijk. Dan is er nog maar één bruiloft. Dat is de bruiloft tussen Christus en zijn gemeente.
Jongen, maar dat is dan herkenning.
Dat is wat anders. Dat is wat anders. Ik zal er zoiets over zeggen. Ja. Maar het is niet zo, het is absoluut niet zo dat als je in de hemel komt, dat je denkt, nou, even mijn gezin weer herenigen hoor. Even kijken of ze er allemaal zijn. Want als er op zo'n manier herkenning is, dan zal er ook vreselijk veel verdriet zijn in de hemel. Dan is er heel veel verdriet in de hemel. En dan is de hemel niet een hemel meer. Herkenning. Ja, hoe herkennen we elkaar? Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Als je ziet hoe de Heer Jezus na zijn opstanding verschijnt, dan staat er op een gegeven moment, en de Heer Jezus verscheen in een andere gedaante. Paulus die zegt, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dus als ware met hem geknikkerd hebben, en je hebt nog herinneringen aan hem, hoe hij eruit zag, dan zegt Paulus, maar nou niet meer, hij is verheerlijkt. Wij moeten Jezus niet meer zien als de timmerman uit Nazareth, want hij is verheerlijkt. Hij is, en toch op de een of andere manier werd Jezus herkend. Niet zozeer aan zijn uiterlijk, maar hij werd herkend toen hij tegen Maria zei, Maria. Of toen hij tegen de apostelen zei, je moet je net aan de andere kant uitwerpen en je zult vangen. Hij werd op een andere manier herkend. Maar ze wisten wel heel duidelijk dat het Jezus was. Ja? En hoe wij elkaar zullen herkennen, dat weet ik niet. Maar kijk, één voorbeeld. De apostelen waren op een gegeven moment op de berg. En toen kwam de verheerlijking van Jezus. Toen werd Jezus verheerlijkt en dan staat er ineens, en hen verschenen Mozes en Elia. Peter schrijft hier later over, hè? Heeft Peter ooit Mozes ontmoet? Of Elia? Maar ze wisten het wel. Het zijn Mozes en Elia. En dan houdt ook niet je identiteit ineens op in de hemel. Natuurlijk heb je, je bent zelfs heel bijzonder in de hemel. Er staat, je krijgt een nieuwe naam. We zingen een nieuw lied. Maar we zijn niet meer herkenbaar aan het gehoorapparaatje wat we hier hebben. Of aan die bril die we dragen, of aan die grijze haar. Daar zijn we niet meer herkenbaar aan. Maar op een andere manier zijn wij wel herkenbaar. En heel uniek in de hemel. Nou, als je hierover over nadenkt, hè, dat er Jezus zegt, heel duidelijk tegen deze farizeeën, of tegen deze Sadduceeën, dwaalt gij niet. Waarom? Wat was de reden waarom dat ze dwaalden? Staat erachter. Lees het maar. Wat was de reden waarom dat ze dwaalden? Ze kenden de schrift niet en de kracht van God niet. Ze wisten wel wat van de schrift, maar het woordje kennen, het kennen van de schrift, het woordje wat hier gebruikt wordt, dat heeft veel meer te maken met dat innerlijke kennen van de schrift. Dat die Bijbel ook geconsumeerd wordt, dat die Bijbel ook naar binnen komt in je leven. En niet alleen een hoofdzaak is, maar echt dat kennen van het woord van God. En de Heer Jezus zegt, als je dat woord van God niet kent, dan ga je dwalen. En broeders en zusters, dan ga je dwalen in je godsdienstig leven. Dan ga je dwalen in ook hele praktische dingen in je financiële leven. Dan ga je dwalen in je huwelijksleven. Dan ga je dwalen in de opvoeding van je kinderen. Dan ga je, zoals de Heer Jezus zegt, het is een kudde schapen die dwalende zijn. Wij waren dwalende. En daarom zegt David zo mooi, uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Het openen van uw woord verspreidt licht. Mensen, wat is het belangrijk in deze tijd dat mensen de Bijbel leren kennen. Echt kennen. Niet alleen van de Bijbel weten, maar de Bijbel ook echt kennen. Want als je dat niet hebt, dan ga je dwalen. En het ergste wat hier is, je ervaart Gods kracht niet in je leven. En dat staat hier ook heel duidelijk. Er staat, dwaalt gij niet daarom dat gij de schrift niet kent, noch de kracht Gods. Mensen, dat woord van God in ons leven bewaart ons niet alleen voor het dwalen, maar dat woord van God in ons leven geeft ons ook zoveel innerlijke kracht. Het is kracht. Het is geestelijke kracht die we nodig hebben. Vooral juist ook in deze tijd. En dat je de kracht van God in je leven mag leren kennen en dat het geen theorie blijft. Ja, nou, en dan als laatste, weet je, de Heer Jezus, en dat heeft hij in die vorige confrontatie met de Farizeeën en de Herodianen ook gedaan, die geeft niet alleen maar een antwoord op de vraag die ze stellen, maar hij geeft meer. Hè, want, ik weet niet of u het nog kunt herinneren, de vorige keer hebben we gezegd, dat de vraag was, moeten we aan de keizer belasting betalen? En de Heer Jezus zegt, geef dan de keizer wat des keizers is, en de rest mag je voor jezelf houden. Zei de Heer Jezus dat? Nee. En God, wat God toekomt. En dan zie je weer dat de Heer Jezus verder gaat dan wat ze vragen. En dan, ja. En wat we de vorige keer ook gezien hebben aan het einde van vers 7, ze verwonderen zich over hem. Weet je, dat is zo mooi dat je, als je de Heer Jezus leert kennen, dat je, heeft u zich de laatste tijd nog wel eens verwonderd over de Heer Jezus? Dat je verwondert over hem. Dat je, ja, dat het niet een oude koek wordt of zo, maar dat Jezus ook nieuw is voor je. Dat je je kunt verwonderen over wie hij is. En Ik heb het wel eens hoor, dat ik, één voorbeeldje, toen, ja, toen Händel de Messiah schreef, en Händel kon onder tijdsdruk in een hele korte tijd heel veel werk verzetten, dat klopt hè? Ja, oké, okay. Nou. En de geschiedenis vertelt dat toen Händel uit zijn werkkamer kwam en de Messiah klaar was, toen zei hij, ik kom uit de hemel. Ik kom uit de hemel. Toen Bach zijn lied schreef, zijn passion schreef, kwam hij met betraande ogen uit zijn werkkamer met de vraag, deed hij dat voor mij? Zo verwonderd. En die verwondering, die klinkt natuurlijk ook door in de muziek. Nou, wat is het toch mooi dat je als kind van God steeds weer opnieuw verwonderd kunt worden over wie hij is. Over zijn wijsheid, over zijn grootheid, over de diepte in hem. En daarom dat overstijgende antwoord van de Jezus, dat antwoord wat verder gaat, is zo mooi, hè? Die Sadduceeën, nog een wetenswaardigheid over die Sadduceeën. Die Sadduceeën die aanvaarden alleen de Torah van Mozes. Ze hadden niets met de profetische boeken. Ze hadden niets met de psalmen of de, helemaal niet, maar de profetische boeken, dat was voor hen als het ware de Bijbel. De Torah. Nee, sorry, de Torah. En daarom beginnen ze ook, Mozes heeft gezegd. Hè? Ze halen een voorbeeld uit de Torah, bij Mozes vandaan. En dat komt er inderdaad uit een van de boeken van Mozes. En dan is het ook zo mooi dat de Heer Jezus antwoord geeft vanuit de Torah. Want dan pakt hij een stukje uit Exodus 3. En dan zegt hij, toen Mozes bij dat braamstruikje was. Toen zei God tegen Mozes, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan moet je weten dat Jacob al 400 jaar geleden gestorven was. Jacob was al lang dood. 400 jaar geleden. En dan zegt er Jezus, is God dan een God van doden? Moeten we dan in een God geloven dat God zegt, ik ben een God van doden? En dan zegt hij, heel eenvoudig, dan wil hij ook geen antwoord meer krijgen. Dan zegt hij aan het einde, het is niet een God van doden, maar van levenden. En dan, gij dwaalt wel heel erg. Nou, die kan je in je broek stakken. Die kan je in je zak steken. Is God dan een God van doden? Ik heb daar nog heel even over nagedacht. Over die laatste zin. God is niet een God van doden. Maar een God van levenden. Ik heb daar zondagavond ook iets over gezegd. Het geloof. Waarom zou ik geloven? Door het geloof. En dat ik weet niet of je dat nog kunt herinneren uit Hebreeën 11, vers 1. Daar staat, het geloof is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dat is geloof. Het geloof opent onze ogen voor een God die leeft. Maar zonder geloof is God dood. En je bent zelf dood. Er staat letterlijk in de Efezebrief, vroeger waren jullie dood. Door de zonde, door de ongerechtigheden. Vroeger waren jullie dood. Nou, God is niet een God van doden. Maar door Gods genade ben ik door de wedergeboorte levend geworden. En is God mijn God geworden. En je kunt aan doden uitleggen wie God is. En proberen te bewijzen dat er een God bestaat. Nou, dat kun je tot Sint Juttemus doen. Maar ze zullen het nooit aanvaarden. Je moet eerst opnieuw geboren worden. En dan zul je ervaren, God is een God van leven. En daarom staat het zo mooi, God is niet een God van doden, maar God is een God van leven. En dat we zo op die manier ook met onze God, onze Vader, mogen leven. Goed.